De eerste les die we dus uit deze geschiedenis vinden, een les van in ieder geval 1656 jaar, is dat de mens staat in een persoonlijke relatie tot God, dan wel dat de mens individueel verantwoording draagt over zijn leven. Ik heb het niet expliciet gezegd, maar ik zeg het dan toch nog maar een keer. Het probleem is dat de mens, of dat nou de hele mensheid is, of u of ik, dat de mens als zodanig een schepsel is van God en daarmee aan God ondergeschikt. En het hele idee is dat alles is gelijk en iedereen is gelijk en iedereen heeft gelijke rechten en plichten en al dat soort dingen meer. Dat heeft maar één doel, zo'n zot idee, dat heeft maar één doel, namelijk om autoriteit weg te werken, te negeren, te ontkennen enzovoorts. Het gaat niet maar over of er een God bestaat of niet. Het punt is, hebben wij verantwoording af te leggen over onze levens aan iemand anders? En het antwoord is ja. En het wegredeneren van God of de Godheid heeft slechts dat doel om die verantwoordelijkheid weg te redeneren. Dat is wat erachter steekt. En daarom is het zo'n gecompliceerde discussie dikwijls daarover. Je kan er ook beter maar niet aan beginnen. En dan als commentaar op traditionele bedelingleer. Het eindigt niet in de zondvloed van Noach. Het bestaat tot vandaag. Ook na de vloed van Noach waren Noach, Sem, Cham en Jafet en al wat daar van afstand ondergeschikt aan God en zijn individueel aan God verantwoording verschuldigd. Dat is ook wat in het Nieuwe Testament menigmaal gezegd wordt. En dat is zonder uitzondering. Er is bij God ook geen aanneming des persoons, staat er dan. En in het algemeen staat zo dan een ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. En als u zegt, ja, maar dat staat in Romeinen 14 en dat gaat over de gemeente. Dan zeg ik, dat is zo. En dan neem ik gewoon een andere tekst. Want het verandert niks mee. Wat dacht u van, al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder, ik heb de uitdrukking, opdat een ieder die in hem gelooft, want dat mag dan een universele waarheid zijn, dat God de wereld lief heeft en daarvoor wat doet. Maar het is toch echt opdat een ieder voor zich, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben, enzovoorts. Het is de individuele verantwoordelijkheid van de mens. Misschien heb ik het gezegd, maar ik blijf het erin stampen. Er zijn heel wat leringen, ook die een plaats hebben gevonden binnen het christendom, en die als christelijk beschouwd worden, zijn heel wat leringen, die eigenlijk allemaal maar één doel hebben, hoe verschillend ze ook zijn, hoe verschillend ze ook benoemd worden. Ze hebben maar één doel, om de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens weg te redeneren. Dat is wat het is. Het idee van wet is wegredeneren van eigen verantwoordelijkheid. Het idee van uitverkiezing is wegredeneren van eigen verantwoordelijkheid. Het idee van alverzoening is wegredeneren van eigen verantwoordelijkheid. Het idee van God is zo almachtig, het komt allemaal wel goed, is wegredeneren van eigen verantwoordelijkheid. Het is allemaal hetzelfde. En al die Oosterse mystieken, wegredeneren van eigen verantwoordelijkheid. Men wordt apathisch, fatalistisch, of hoe dat maar heten mag. Men kan er toch niks aan doen, het komt toch zoals het komt. En zelfs lui die zich evangelisch noemen, beweren dat tegenwoordig. Het komt toch zoals het komt, het moet zo zijn. God regelt dat allemaal. Het is niet waar. Want je hoeft niet zalig te worden. Je mag van je leven een puinhoop maken, je mag het weggooien als je het wilt. Het is alleen niet de bedoeling. En God heeft iets anders geregeld. Voorkomend uit zijn liefde om bij Johannes 3 vers 16 dan maar te blijven, gemakshalve. Dat is wat het is. En dus, hij roept een ieder van ons, niet collectief, maar individueel. Daar begint het mee, dat is de basis van alles. Dat is een situatie die bestaat sinds de mens op aarde is. En het duurt voort tot aan de jongste dag aan toe. Zolang deze wereld, zoals wij die nu kennen, bestaat, is dat zo. Ook in de duizend jaren enzovoorts. Alleen, er is meer aan de hand dan dit. En dat volgt na de vloed van Noach. Ook tamelijk abrupt. En je kan het ook niet, ja, je kan er overheen lezen natuurlijk. Maar het volgt tamelijk abrupt in Genesis 9 is dat dan, waar als het ware een soort nieuwe start gemaakt wordt. Oké, dat voorgaande is inderdaad volledig uit de hand gelopen. Het zal hierna ook nog uit de hand lopen, maar er komen wat extra aanwijzingen. Want je kan natuurlijk na 1656 jaar en de vloed, kun je natuurlijk altijd zeggen, maar hadden we dan maar iemand gehad boven ons die ons de weg gewezen had en die met autoriteit en eventueel met sancties ons op het rechte pad had kunnen wijzen. Oké, dan krijg je dat. En dat krijgen we vanaf Genesis 9, waar het verhaal dus min of meer overnieuw begint, maar nu met wat we noemen menselijk bestuur. Dat wil zeggen, Genesis 9 vers 1, God zegende Noach en zijn zonen en hij zei tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. Zijn woorden die ons bekend voorkomen, mag ik hopen. Want ze zijn natuurlijk recht ontleend, zelfs al aan Genesis 1. En vervolgens staat er, en uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels. Die woorden zijn een beetje wilde woorden. Uw vrees, uw verschrikking, zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels en al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee. Maar het betekent alles bij elkaar, zij zijn in uw hand overgegeven. Dat is ook een verlenging van wat al in Genesis 1 feitelijk stond, maar nu met wat sterkere termen. Want nu wordt uitdrukkelijk de mens in een hiërarchie geplaatst boven de dieren. Bovendien staat erbij, al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijzen. Dat heb je hiervoor ook niet gelezen. Daarvoor had men slechts spinazie of ja, wat ze maar aten. To en Tom aten tomaten, dat weet u waarschijnlijk, hè? Maar goed. Maar vanaf hier is zelfs sprake van het eten van vlees. Let op dat je hier geen wetten vindt die later wel komen onder de Mosaïsche wet. Met betrekking tot voedsel wat rein zou zijn en wat onrein zou zijn. En nog later dan dat lezen wij het Nieuwe Testament. Geen ding is onrein in zichzelf. Het zit tussen je oortjes. Nou, dat stond er niet. Er stond iets van, dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Als je het onrein vindt, dan is het onrein voor je, want dan krijg je gewetensproblemen. Of zoiets. Hebben jullie dat nog? Geen ding laat je niks wijs maken, er is geen ding onrein in zichzelf. Alles is schepsel van God en het is, men zou het nuttigen onder dankzegging. Staat in het Nieuwe Testament. Laat je niks wijs maken over Joodse of Mosaïsche spijswetten of zo. Er is niks onrein in zichzelf. Als u dan zegt, maar waarom staat het dan in de wet? Moet ik zeggen, dat is symboliek, dat is typologie. Er zit een leerstelling achter. Het idee. En meer zeg ik niet. Hier staat ook gewoon alles wat beweegt. zei u tot spijze, ik heb het al u gegeven gelijk het groene kruid. Behalve dan dat men geen bloed zou eten. Dit is een wat ingewikkelde materie, maar er staat in vers 4. Doch het vlees met zijn ziel, namelijk zijn bloed, waarbij de woorden bloed en ziel geacht worden synoniem te zijn. Dat zou men niet eten. Dat komt me niet goed uit dat ik daar nou wat over zeggen moet, maar ik kan wel even vlug zeggen dat wat ze je ook wijs maken, ziel is in de Bijbel, zowel Oud als Nieuwe Testament, de aanduiding van de actieve, de levende mens. Nou ja, van het actieve, van het levende, dat heet ziel. Totdat het dood gaat en dan heet het dode ziel. Dan heb je meteen een probleem, want ze hebben je waarschijnlijk wijsgemaakt dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. En als ik u dat moet uitleggen, hoe dat nou weer komt, dan ja, dat neemt zoveel tijd, hè. Dat neemt zoveel tijd. Men wil niet geloven in opstanding uit de dood. En om toch een hiernamaals te hebben, heeft men uitgevonden een onsterfelijke ziel. Dat is het. Nou, daarna heeft men het heel gecompliceerd gemaakt, want je moet er toch een beetje beargumenteren, maar dat is het. Maar de Bijbel leert, de ziel die zonder zal sterven. En de Bijbel spreekt over dode zielen, waarna de Statenvertalers het weer weggeredeneerd hebben, want die stonden nog onder invloed van de Renaissance. En ze hebben de onsterfelijke ziel overgenomen van de Grieken. Nou, dan heb ik wel genoeg gezegd daarover. De ziel is het actieve, het enige bewegelijke orgaan, om zo te zeggen, in het menselijk lichaam, is het bloed. Ze hebben mij verteld dat dat een orgaan is. Maar ja, omdat het een bepaalde functie heeft enzovoort binnen het lichaam, net als alle andere organen. Men heeft het een orgaan genoemd, tenminste zo moesten wij het leren. Ik weet niet welke druk van het boekje het was, het is misschien achterhaald inmiddels. Maar het bloed, dat is dat spul waardoor je lichaam beweegt. En als het niet meer beweegt, dan is het ook geen bloed meer. En het bloed is het leven, en als je je bloed kwijt bent, ben je je leven kwijt. Zodat je nu meteen moet leren dat bloed in de Bijbel niet een beeld is van de dood, maar van leven. En voor zover wij gereinigd worden door het bloed van Christus, omdat de Bijbel het zegt, is het door het leven van Christus in ons. Heb je dat nog?
Is het dan een vraag naar de uitocht uit Egypte en de Paasdom?
Ja, bij de uittocht uit Egypte wordt het leven van het paaslam, om zo te zeggen, overgedragen aan de deur. Maar feitelijk is dat een beeld van opstanding. De deur als de toegang tot een nieuwe schepping, of althans tot verlossing, om het nou niet meteen al te moeilijk te maken. De deurposten, dat is de deur. Waarvan later staat dat de Heer zegt, ik ben die deur. En dat bloed van het paaslam is het bloed van Christus, maar Christus leeft. En het bloed van het lam, wel, het lam leeft. Het staat als geslacht. En bloed heeft geen reinigende werking, heeft mijn moeder mij verteld. Nou, die zei het zo niet. Die zei, bloed, dat is een van de meest gemene vlekken die je kunt krijgen in je kleren. Als dat bloed in je kleren komt, moesten wij de kleding direct inleveren. En het werd meteen gedumpt in een emmer met water. Verder heb ik er geen verstand van. Maar bloedvlekken, mijn moeder was er bang voor, om zo te zeggen. Hebben jullie dat nog? En dan moesten we van mijn vader dan leren over de reinigende werking van het bloed van Christus. Ik heb er lang problemen mee gehad. Totdat ik begreep dat bloed leven is en niet dood. Ja, dan moet iemand je dan uitleggen. Dat is ook gebeurd. Wie wordt gereinigd? De zondaar? Nee, wij kinderen gods worden gereinigd door het bloed, het leven van Christus. Heb je dat niet? Hoeveel te meer, Hebreeën 9 vers 14, voor wie een tekst moet hebben voor de discussie vanavond. Hebreeën 9 vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, van de hoge priester van het nieuwe verbond en dus de opgestane, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. En dat is, we hebben een paar artsen in de zaal en dan nog een paar andere natuurkundigen. Die kunnen je allemaal uitleggen dat dat bloed een reinigende werking heeft in het lichaam. Dat is wat het doet. Ja. Dat is een milieukwestie, denk ik altijd. Maar daar heb je dat spul voor nodig, voor de afvoer van al die afvalstoffen. Dat is wat het is. En dat is wat het leven van Christus in ons doet. En dat bloed, daar is iets bij dat reikt voorbij onze natuurkunde, om het zo te zeggen. Hoe ver weet ik niet, ik heb er echt helemaal geen verstand van. Maar ik weet wel dat de Bijbel zegt, dat bloed, daar moet je afblijven. Want dat is het wezen van de persoon in kwestie, of zelfs van het dier. Bloed zou je niet consumeren. Nee, en hoe het zit met bloedtransfusie, ja, ik zeg altijd, ja, dat is je eigen risico, dat weet ik niet. Hè? Maar je zou het in ieder geval niet eten. Daar is iets mee. En met bloedtransfusie is trouwens ook iets mee. Maar goed, ik ga u dat niet vertellen, want dat vind ik nou het punt niet. Maar dat zou men niet doen. En ik vestig uw aandacht op dat er heel wat volkeren en dus religies zijn die wel degelijk een belangrijk punt maken van het eten van bloed. In de zin van, dat moet. Ze doen het bewust. En ik geef u de argumenten ook niet. Vroeger zou ik dat gedaan hebben, maar nu al lang niet meer. Ik geef u de argumenten niet. Maar de oude klassieke verklaring voor waarom de mens dan wel vlees mag eten, maar niet het bloed, is dat het eten van vlees de mens zodanig fysiek en psychisch en hoe dat maar heet mag, versterkt, dat hij minder ontvankelijk wordt voor demonie. Ik wil het ook wel andersom zeggen, dat is misschien makkelijker. Als de mens fysiek verzwakt, ziekte, ongevallen soms, dan loopt hij het risico, zo zal ik het niet zeggen. Ik zal zeggen, dan wordt hij ontvankelijker voor besturing van buitenaf. Dan wordt hij ontvankelijker voor demonen. Iets als, ja, ik moet het eigenlijk, maar goed. Iets als anorexia leidt tot verzwakking van de mens. En soms, niet altijd, maar soms gebeurt dat dan inderdaad, dat zo iemand op een of andere wijze in een psychose raakt, zeggen we dan netjes. Ineens begint te spreken met een andere stem. Maar het is ook iemand anders die dan spreekt, die dan bezit neemt van zo'n lichaam en daar iets of iemand anders, veel meer is daar niet over te zeggen. Maar binnen Bijbels kader zeg ik gewoon, ja, dat is demonie. Dat kan gebeurt ook doordat mensen hersenletsel oplopen of zo, dat gebeurt allemaal. Door verzwakking op een of andere wijze hebben ze zichzelf niet meer onder controle, neemt iemand anders de controle over. En we weten het ook tamelijk zeker, want in die kringen waar men zich richt op spiritistische activiteit, dat heet tegenwoordig spiritualiteit, maar dat heet van alles spiritisme. Als je dat zoekt, als je dat wil, als je die kringen wil verkeren en daarin mee wil doen, het eerste is dat je moet vasten, je mag niet meer vlees eten. Alleen nog plantaardig voedsel enzovoorts. Is zo. En dat is de bevestiging van dit idee. Men moet op een of andere wijze bepaalde verdediging loslaten, kwijtraken, om zo te zeggen, om dit soort dingen te kunnen ondergaan, beleven of wat dan ook maar. Wel, dit soort dingen vonden plaats voor de vloed van Noach, dat mogen duidelijk zijn, al ben ik er niet al te uitgebreid op ingegaan. En na die vloed zegt de Heer, vlees eten. Toch? Waarom? Nou ja, om dat wat af te zwakken. Want ja, het is mijn onderwerp niet en ik wil er ook verder niet op ingaan. Maar die demonen, die komen inderdaad uit die oude wereld, hoor. Als je interesseert, zoek het maar na. Maar ik ga me daar nou echt niet mee bezighouden. Maar wat de Grieken onder demonen verstaan, en dat is het begrip wat in de Bijbel geïntroduceerd wordt als synoniem voor boze geesten. Wat de Grieken onder demonen verstonden, zijn de geesten, om zo te zeggen, van wezens, mensen, wezens die geleefd hebben in die oude wereld. Want daar kent men dat verschijnsel ook van die oude wereld. Heb je dat nog? Nou ja. Maar in de Bijbel heet het per definitie boze geesten. Ze zijn per definitie boos. En je moet proberen er verre van te blijven. En de Heer zegt dus vlees eten. Hij deed het zelf ook. Want heel wat vlees kwam op het altaar, was voor de Heer bestemd. Toch? Nou ja. Symboliek toch? Of wat? Tijd zit natuurlijk veel meer dan vast. Maar goed, maar dit is dus ineens een wet die meekomt. Die had je hiervoor niet, maar er komt nu ineens een regel mee. Eet meer vlees, dat is toe, het is van tekens enzovoorts. Dat is niet meer zo, hè? Kennen jullie tekens nog, meneer Tekens, of niet? Nee? Slagerijen? Niet meer? De mensen hier hebben verstand van vis, niet van vlees, geloof ik. Maar gewoon. Toma. En dan verder, vers 5, want dit vond ik lang genoeg. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen, het bloed namelijk uw ziel, namelijk uw leven eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen, ook van de hand des mensen, van de hand eensiegelijk zijn broeder zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, daar komt u, wie des mensen, niet wie des mensen dood vergiet, maar wie des mensen leven vergiet, uiteraard. Zijn bloed, zijn leven zal, en nu komt de belangrijkste zinsnede, zal door de mens vergoten worden. Dat betekent dat de mens aangesteld wordt als rechter over de mens. En dat is de instelling van de menselijke overheid. Waaraan natuurlijk nog het een en ander volgt, maar dit is wat het is. En daarna wordt weer gezegd. Gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldig, teelt overvloedig voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Nou ja, en dan komt er daar die belofte dat de Heer niet meer een oordeel zal brengen door water. Daar hebben wij het over gehad. En daarna volgt ook de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet en hun afstammelingen feitelijk. En daarna volgt een nieuwe pericoop, of hoe zeggen ze iets, een nieuw hoofdstuk. Een nieuw document in Genesis, dat begint in Genesis 10, bij vers 2 eigenlijk. Daar staat, de zonen van Jafet zijn, en u weet waarschijnlijk, Noach had drie zonen, in volgorde Jafet, Sem en Cham. Cham was de kleinste, dat staat erbij. Jafet is de oudste, wordt dan ook hier genoemd. Blijkt ook trouwens uit de jaartallen die bij gelegenheid genoemd worden. En Cham was de middelste. Maar Cham, dat weet u, kreeg het eerst geboorterecht in de praktijk. Dat dan uitkomt bij Abraham. En dat heette dan Semitische volkeren. En we hebben er zelfs het woord antisemitisme aan te danken, hoewel dat een idiote term is, maar goed. Ja, antisemitisme, door Arabieren. Die zijn zelfs Semitisch. Hoezo antisemitisme? In Europa, ook gek, zijn ook allemaal Semieten, maar dat wil men niet weten. Maar dat vertel ik u een andere keer wel weer. Dus we nemen hier die draad weer op. We krijgen eerst Jafet, want u weet hoe het gaat. Hè? We zitten nog steeds aan die geslachtslijn vast. We willen weten hoe het verder gaat. Tot op Christus. En dan krijg je eerst, omdat hij de oudste was. De zonen van Jafet zijn Gomer en Magog en Mada en Javan en Tubal en Mesig en Tirus. Een deel van die namen komen we later in de Bijbel ook tegen. En tot vandaag staan ze op de atlas, sommige ervan. Waaronder Tobolsk en Moskou en wat het maar was allemaal. Hè? Daar ga ik nou niet op in. Maar het punt is dat meteen stamvaders zijn, die luid die genoemd worden, stamvaders van volkeren die met de naam van de stamvader worden aangeduid. Oorspronkelijk en van alsher is een volk gewoon één familie en wordt gewoonlijk aangeduid met de naam van de stamvader. Zie? Met een patroniem dus eigenlijk, ja. Nou goed. Daarna krijgen we in vers 6 de zonen van Cham. Dat was weliswaar de jongste, maar degene met het eerste geboorterecht, Sem, wordt voor het laatst bewaard om de eenvoudige reden dat daarmee de geschiedenis verder gaat. Zodat Jafet en Cham op de zijlijn genoemd worden als het ware, en dan gaat het verder met Sem. Zonen van Sem. Dus je krijgt vers 2 tot en met 5 de zonen van Jafet, maar het zijn meteen de volkeren die van Jafet afstammen, namelijk de Jafetitische volkeren. Die termen worden tegenwoordig niet meer gebruikt omdat men domweg niet meer gelooft. Zo gaat dat, maar zo heet het. Jafetitische volkeren. Daarna krijg je de Gamitische volkeren. Kush, Mitzraim, dat is Egypte, Mitzraim, Put en Canaan, Kush, Seba, Havila en wat het maar was. Waaronder Nimrod, vers 8, deze begon geweldig te zijn op de aarde en was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren en hij bouwde Babel. Vers 10, het beginsel zijns rijks was Babel. Maar nog een heleboel meer. En Erig en Akkad en Kalne in het land Siniar. En Siniar is Hebreeuws voor Mesopotamië. En dat Nederlands vertaald bij de namen betekent zoveel als de Betuwe. Het betekent twee stromen land. Het land van de twee stromen, de twee rivieren. Siniar. Iets met een Sin is altijd twee, dus toma maar. Siniar. Mesopotamië, het twee-stromenland. Dat is nogal, zijn lange stromen, de Eufraat en de Tigris, en die namen die vind je in dat gebied. Het is wat groter dan de Betuwe, maar het lijkt er toch wel op, ja. Nou goed, inclusief de steenfabrieken en het tichelen, strijken en wat het maar was. Ja. En daar ligt Babel, tot vandaag. Nou goed, en zo gaat het dan verder. Nog het een en ander aan volkeren waar ik verder niet op inga, welke het zijn. En dan in vers 21, voort zijn Sem geboren. Zonen staat er dan, kinderen had ook gekund, maar gewoon aan Sem zijn geboren. En Sem is dus de vader aller zonen van Heber. De Hebreeën zijn namelijk Semieten. En zo verder, en dan volgt een reeks van namen. En dan onderweg staat er dan in vers 24, en Arfaxad, de directe zoon van Sem, gewoon Sela en Sela gewoon Heber. Daar komt de naam Hebreer vandaan. Het is ons woord over, en dat is ook wat het betekent. En ook ons woord veer. En Voorde, van Stemvoort is dat dan, hè? Een Voorde, Amersfoort, wat dan maar was, een Voorde. Dat is namelijk een oversteekplaats, een doorwaadbare plaats van een rivier. Over. Vandaar dat men Heber vertaalt met van de overzijde. Dat is wat het betekent. Maar het is ook overdrachtelijk, ze komen van de andere kant. Maar toch maar.
In Heber werden twee zonen geboren. De naam van de een was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. En de moderne evangelische bijbelgetrouwe gelovigen hebben uitgevonden dat hier dan gesproken wordt over het uiteendrijven der continenten. De aarde die verdeeld werd. Je mag een keer lachen en daarna haal je schouders op over zoveel onzin. Want dit hoofdstuk gaat over de verdeling van de aarde onder de volkeren, dan wel de verdeling van de volkeren over de aarde. En als het dus in dat hoofdstuk staat, in zijn dagen werd de aarde verdeeld, dan weet je dus dat het zo gegaan is. En hoe gebeurde dat, de verdeling van de volkeren over de aarde? Door die torenbouw van Babel. En toen zei de Heer, maar dat was niet de bedoeling. En die haalde toen een grap uit. Want komisch blijft het, vind ik persoonlijk. Ik vind trouwens ook dat het komisch beschreven wordt. In het volgende hoofdstuk. Want daar lees je dan dat men een toren wilde bouwen in Babel. Dus de oprichting van de Europese Unie. Dan wel van de Volkenbond, dan wel van de Verenigde Naties. Dan wel van het duizendjarig rijk van Hitler, dan wel het rijk van Napoleon, dan wel Karel de Grote, Caesar en weer maar wat. Ze deden het allemaal, ze wilden de wereld brengen onder één heerschappij. Hadden we het al gehad over de paus? Rome, dubbelzinnig, twee keer Rome dan. Ze willen het allemaal. En Brussel wil het ook en hoe heet die Luxemburger ook alweer, die altijd, weet ik veel. Ik vind het allemaal zo zielig van die mensen ook hier in Europa die omhoog gevallen zijn door, hoe dat nou komt, door gebrek aan gewicht. Ja, ome Jo is dat zeker, hè, die dat zei. Nou, dat doet het niet toe, maar in ieder geval die er heel serieus doen over de mensheid en Europa verenigen, oorlog uitbannen. Mens, houdt toch op. Dat probeert men al duizenden, dat deed Alexander de Grote ook al. Nou ja, Sargon ook. Daar hebben we het nog niet over gehad, hè? Over Sargon. Serug. Komt hierna nog in het rijtje, maar dat zullen we nu niet aanhalen. Maar ze hebben het allemaal geprobeerd. Ze proberen het nog steeds en het heet Babel. Men probeert de mensheid te verenigen, maar dat kan niet, want de mensheid is te verschillend. En dan kan je wel een paar honderd jaar gaan roepen dat de mensen allemaal gelijk zijn, maar dat is niet zo. Nou ja, ik probeer het netjes te houden, dus dat belet mij dan om er verder op in te gaan. Anders moet ik het hebben over de verschillende hondenrassen, die toch allemaal uitdrukkelijk wel erg verschillend zijn. En soms ook wel erg grote afwijkingen hebben van de norm. Nou, dat is bij mensen ook zo. Ja, netter kan ik het niet zeggen. Het is ook altijd zo geweest, het is niet problematisch. Men probeert ons alleen iets anders te vertellen, omdat men zichzelf idealen stelt die al duizenden jaren geleden achterhaald zijn, maar een mens is hardleers. Je moet de mensheid niet verenigen. Echt niet. Het zijn verschillende volkeren en ze staan ook op een verschillende plaats in Gods programma. En van oudsher kennen wij uit dit hoofdstuk 70 volkeren. Dat heet de volkerentafel. Dit is absoluut orthodox wat ik nu zeg. Hè? De volkerentafel van Genesis 10, de tabel. God heeft vastgelegd, al die namen staan erin. Sommige namen kunnen we niet terugvinden, een groot deel echter wel, omdat ze tot vandaag bestaan. Of een rol gespeeld hebben in de geschiedenis.
Zijn er 70 discipelen die Jezus uitzendt?
Daarom zijn het 70 discipelen die uitgezonden worden. Of ze echt naar die 70 volkeren gegaan zijn, dat zou ik niet durven zeggen, want dat lees ik niet. Maar voor de symboliek is dat natuurlijk wel het geval. Het idee is dat discipelen, zendelingen zouden uitgaan naar alle 70 volkeren der aarde die in de tabel zijn opgenomen. En verder kan ik alleen zeggen, nou ja, in de profetieën, de oud-testamentische profetieën, die pas veel later beginnen feitelijk, vind je heel wat volkeren, lang geen 70, maar vind je heel wat volkeren uitdrukkelijk terug. met wie God nog een appeltje te schillen heeft, om zo te zeggen, of was het toch een peer? In de wederkomst van Christus en in de oprichting van zijn koninkrijk op aarde. Omdat die volken een geschiedenis achter zich hebben, die mede bepaald is geworden door hun eigen persoonlijke aard. De aard, individuele aard bedoel ik, van het volk als zodanig. En doordat ze verschillend zijn, die volkeren, worden ze ook inderdaad van elkaar gescheiden. En de Heer heeft dat, want ze wilden niet, maar de Heer heeft dat bevorderd door hun taal te verwarren. Ze begonnen ineens te praten in andere tongvallen en zo. Dat is een prachtig onderwerp, maar ja, het is mijn afdeling niet. Dus ik moet er eigenlijk niet over praten. Maar een beetje serieuze studie toont aan dat alle talen ter wereld aan elkaar verwant zijn. Enigerwijze. En ik ken iemand die zegt dat onze westerse etymologie zo beperkt is en wij dus niet weten waar onze westerse woorden vandaan komen. Nou, voor sommige woorden wel, maar de meeste absoluut niet. Het kan dit zijn, kan dat zijn, staat er dan in je etymologisch woordenboek. Je hebt er in de praktijk eigenlijk nauwelijks wat aan. En die man die zegt, ja, dat komt gewoon omdat men niet wil toegeven dat die woorden afgeleid zijn van het Hebreeuws. Of dat ze zijn afgeleid van één grondtaal, waar ook het Hebreeuws van afgeleid is, maar die is er het dichtstbij gebleven. En bovendien begrijpt u dat dit uit een Joodse koker komt, dus dat wil men helemaal niet horen. Maar als u het weten wil, dan kun je dat op internet kun je dat wel vinden. Want er is echt heel wat over gepubliceerd. Ik maak er ook dankbaar gebruik van, omdat het je leert wat die woorden eigenlijk betekenen en hoe de betekenis van woorden tot stand kwam oorspronkelijk. En dan merk je ook dat de verwarring in de taal in hoge mate gebeurt, niet maar door het verschuiven van klanken, dat is dus de klinkers, maar ook in hoge mate door het verloop van medeklinkers, die in elkaars plaats treden, zoals een R en een L, want dat is eigenlijk dezelfde letter. Ik heb nog nagevraagd aan een Chinees. Maar de, hè? Nou ja, dat soort dingen. Maar ook door verwisselen van letters, zoals van een webs en een geps, weet je wel. De letters die verwisselen, maar in het Nederlands zegt men dan als, noemt men als voorbeeld, een lid is hetzelfde als een deel. Het zijn feitelijk maar twee letters, maar ze zijn verwisseld, maar de betekenis blijft gelijk. En zo zijn er veel meer voorbeelden van. Maar dat vind je in andere talen ook terug. En wat ik gisteren aanhaalde over moeder en modder. En dat soort dingen, het is goed te doen. En daaruit merk je dat talen niet maar los van elkaar staan en los van elkaar ontstaan zijn, maar dat ze echt een gemeenschappelijke oorsprong hebben. En dat ze door lichaamsbouw, tongval en alles inderdaad qua klanken veranderen enzovoorts. En qua en door karakterverschillen verdwijnen bepaalde woorden en andere komen erbij enzovoort. Dat mogen dan allemaal zo zijn. Maar dat het verwant is, dat is een duidelijke zaak, ja. Alleen men wil dat niet weten, want men komt bij de Bijbel terecht. En verder hebben wij geleerd dat de Engelsen en de Amerikanen van elkaar gescheiden zijn door een gemeenschappelijke taal. Want die heb ik altijd erg leuk gevonden. Want ja, ze hebben mij verteld, taal is cultuur. En een verschillende taal impliceert een verschillende cultuur. Een verschillende denkwijze. Talen en denkwijzen en karaktereigenschappen hangen met elkaar samen. Vandaar iets als, ik zal door een andere taal, of door andere talen desnoods, tot dit volk spreken. Dan komt de boodschap van een heel andere kant binnen. En vanuit een heel andere achtergrond. En hopelijk niet vanuit de wet of zoiets, maar vanuit het heidendom. Heb je dat nog? Andere cultuur. En anderen die dit helemaal niet willen erkennen en niet kennen, die zeggen dat wij het evangelie niet mogen brengen aan de Joden, want dan worden ze maar jaloers. En dan zeg ik, er staat precies in de Bijbel dat dat de bedoeling was. Dat ze er boos om zouden worden. En dan zegt er nog iemand, maar je mag niet spreken over Jezus, want dat is Grieks. En ook niet over Christus. Dus je moet praten over Yehoshua Mashiach. Want dat is Hebreeuws. Dan zeg ik, interessant. Maar mijn Bijbel zegt, het zou door lieden van andere talen, door belachelijke lippen. En als u het mij vraagt, er staat in mijn Bijbel, gij zult zijn naam niet eten Joshua, maar Jezus. Hebben jullie dat nog? En hij werd de Christus, niet de Messias. De Christus, Grieks. Zo staat het in de Bijbel. Hebben jullie dat nog? Dat wil niet zeggen dat je het niet mag uitleggen, dat die woorden overeenkomen enzovoorts. Wat gaat er nou juist om dat de Bijbel zelf zegt, dat via een onverstandig volk, via een heidensvolk, God tot dit volk zou spreken. Alleen staat er daarbij, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dus erg hoopgevend is het niet, maar het gebeurt wel in onze dagen. Zie je? Maar wat er gebeurde is dat God de taal van de mens verwarde, waardoor ze dus in groepen uiteenvielen als het ware, met dezelfde taal en met dezelfde aard, dezelfde cultuur enzovoort. Zo gaat dat. Bovendien, je hebt in families gewoonlijk ook verschillende takken. Zoals je hebt de familie van Nassau, maar je hebt van Nassau-Dillenburg en van Nassau dit en van Nassau... Het wil me zo gauw niet te binnen schieten en van Nassau dat. En de Habsburg heb je natuurlijk ook. En de Bourbons. Bourbon Parma, zal ik maar zeggen. En Bourbon zus en Bourbon zo. Dat zijn allemaal verschillende takken. Dat is zijn verspreid geworden. En op een gegeven moment werden de Spanjaarden geregeerd door een tak Bourbons. En de Fransen geregeerd door een tak Bourbons. Minder lang geduurd. En de Oostenrijkers natuurlijk door een tak Bourbons. Dat is allemaal verschillend. Maar het is één gemeenschappelijke afkomst. Het is met de mensheid gebeurd. Ze zijn allemaal Adamieten, maar ze zijn uiteen gegaan. Geforceerd door de Heer zelf om ze van elkaar te scheiden. Heb je dat nog? Om ze van elkaar te scheiden. Dat is wat het is. God heeft een verschillend plan mee. Men geeft ze ook een verschillende regering. En dat tegenover dat de mens zich verenigt en zijn eigen vrederijk zou proberen te stichten buiten God om uiteraard. Want dat is waar het over ging, hè. Die mensheid verenigd enzovoorts. Onder één keizer. Onder Alexander de Grote. Onder één paus. Onder één Corsicaantje. Kent u dat lied van de kleine Corsicaan? Ik heb niet al te veel respect voor Napoleon. Ik vind het knap wat hij gedaan heeft. Maar tegen die prijs kun je een heleboel voor elkaar krijgen hoor. Tegen zoveel levens dat gekost heeft. En over die Duitsers ga ik het niet hebben. Er was trouwens een Oostenrijker, maar toen maar weer. Zo gaan die dingen. Ze willen het allemaal hetzelfde, maar buiten God om. En dat is het ideaal van de duivel. Daarom wordt de duivel aangeduid als de koning van Babel. Maar dat is, uiteindelijk ook Openbaring natuurlijk. Maar dat is Jesaja 14, Jesaja 13, Jesaja 14... Maar feitelijk, Babel wordt hier al geïntroduceerd in dit hoofdstuk en dat is niet voor niks. Maar het belangrijkste wat ik eigenlijk met u wilde lezen uit Genesis 10 is vers 5 over de afstammelingen en nakomelingen van Jafet. Van deze zijn verdeeld de koloniën, de eilanden. Dat is eigenlijk het woord voor wat wij een kolonie noemen, maar doe maar. Nederzettingen. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. Wat het precies betekent, weet ik ook niet, maar wat het betekent, weet ik wel. Dat het een groep is van volkeren met hun eigen land en met hun eigen taal. En dus logischerwijze met hun eigen cultuur, met hun eigen economie, met hun eigen principes, beginselen, normen, waarden en wat het maar was. Verdeeld. Vervolgens staat dat over de Gamieten. In vers 20. Deze zijn zonen van Gam, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, talen dus, in hun landschappen, in hun volken. En daarna volgt de derde deel, dat is in vers 31. Deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. En dan nog een keer collectief over allemaal. Vers 32, deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorte in hun volken, en van deze zijn de volken op de aarde verdeeld naar de vloed. En die andere stond in vers 25, in zijn dagen is de aarde verdeeld, dus dan weet je precies hoe het zit, dat gaat over de verdeling van de mensheid over de aarde. Let u even op, in traditioneel dispensationalisme zegt men, vanaf Noach krijg je de mensheid verdeeld in volkeren, maar daar kwam niks van terecht en toen kwam de torenbouw van Babel. En dat was het oordeel. En ik moet u zeggen, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet, want je kan niet de mensheid verdelen in volkeren als je maar 4 mensen hebt. Oké, zullen de dames ook mee rekenen? Dus krijg ik weer last. Als je maar 8 mensen hebt, dan gaat het niet. Dus je moet toch eerst een beetje wat volk hebben om ze te kunnen verdelen in volkeren. En daarom lezen wij, in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Dan weten we wanneer het gebeurd is. En dat gebeurde dus pas bij de torenbouw van Babel. Met andere woorden, dat is niet het eind van een bedeling, zoals je het dikwijls tegenkomt in de uiteenzettingen, schema's en wat het maar was. Ook bij Larkin trouwens, die kaart. Maar in tegendeel, het is het praktische, het feitelijke begin ervan. En omdat er staat, het was in de dagen van Peleg, kan je ook nog uitrekenen wanneer het was. Want bij gelegenheid staan er jaartallen bij, dat is namelijk in hoofdstuk 11 vanaf vers 10. En dan kom je erachter dat die verdeling dus plaatsgevonden heeft 130 jaren na de vloed. Dus vanaf de vloed van Noach heb je 130 jaren en toen was de torenbouw van Babel met de bekende gevolgen daarvan. En die worden besproken dus inderdaad in Genesis 11. En nogmaals, dat is dus niet het eind van het verhaal, dat is het begin van het verhaal. En het eind is er nog steeds niet, want tot in onze dagen is de mensheid verdeeld in volkeren, naar de landpalen, naar de spraken. Alleen een van de problemen die we hebben, een van de grote problemen, is natuurlijk dat dat langzamerhand wel zwaar verwatert. En dat er kennelijk zijn die er belang bij hebben dat die volkeren door elkaar gaan lopen. Wie zou daar nou belang bij hebben? Ik vroeg niet waarom, dat is iets moeilijker. Maar wie zou daar nou belang bij hebben? Ja, de koning van Babel. De god deze eeuw. Degene die als god wilde wezen de mensen aan zich wilde trekken. Buiten god om. En dat is dus wat gebeurt in onze dagen. Zie. En wij noemen dat dan een vluchtelingenprobleem, maar ik ben van mening dat het helemaal geen vluchtelingenprobleem is, feitelijk. Dat is ons eufemisme daarvoor, maar dat is het niet. Wij worden, in Nederland of zo, West-Europa, wordt gewoon bezet. Maar niet door legers. Dat is in het verleden ook nooit gelukt, niet echt. Wel een heel eind trouwens, ooit. Maar toch, dat is nooit echt gelukt. En nu doen ze het op een andere manier, nou lukt het wel. Heb je dit nog? Ik kan talloze voorbeelden van geven. We hebben er jaren tegen moeten vechten en toen zijn we ermee opgehouden. En nou gaat het niet via oorlog, maar gaat het langs een andere route, maar precies hetzelfde. Ik denk dat het dat is, ja. Het hoort niet bij elkaar, maar het gaat door elkaar. Het is een kwestie van tijd. Dat kan je uitrekenen. hoe lang dat gaat duren bij dit tempo. En dan, trouwens, het is al zo, want ik ben een blanke man. Een oude blanke man en bovendien heteroseksueel, heeft mijn vrouw mij verzekerd. En, ja. En dus word ik gediscrimineerd, toch? Kom nergens meer voor een aanmerking, ik hoef nergens te solliciteren. Je bent een oude, blanke man, hetero. Ja, daar kom je dus niet meer mee weg tegenwoordig. Ik zie hier al die blonde kindertjes met blauwe ogen hier rondlopen. Ik denk, ach, kinderen toch. Het is maar, dat komt niet goed, je bent straks een vreemdeling hier. Ik roep al jaren, ik ben bezig met de uitburgeringscursus. Maar het lukt me nog niet. Nee, dan heeft men het over die vreemdelingen moeten zich thuis voelen in Nederland. Ja, dat dank je de koekoek. Maar ik ben een Nederlander, autochtoon. En ze vragen niet of ik me wil thuis voelen in Nederland. En ik moet u zeggen, nee, ik voel me niet thuis in Nederland. Nee, echt niet. Hè? Niet dat het veel uitmaakt. Want ik ben een oude man, dus dat maakt niet zoveel meer uit. En bovendien heb ik hemelsburgerschap. En is mijn paspoort getekend. Dus laat maar zitten, maar ik probeer je ogen te openen voor wat in de geschiedenis zo gebeurt. Nou, dit. Kortom, wat wij lezen is dat vanaf de vloed officieel, maar vanaf de torenbouw van Babel ook in de praktijk, de mensheid verdeeld wordt in volkeren. Niet maar in het algemeen, maar specifiek in 70 volkeren. Daar zijn er trouwens een paar niet bij. En om even heel concreet te worden, daar is Israël niet bij, want er bestond nog niet. Dat is een aparte, alsnog. En de Filistijnen ook niet. En dat komt omdat de Filistijnen eigenlijk ook geen volk zijn. Maar ja, dat is ook een problematische uitspraak, toch, dit? Maar toch maar. Die hebben zich tot volk uitgeroepen, maar die hebben geen gemeenschappelijke afkomst of iets dergelijks. Het is een ander verhaal. Maar goed, daar zullen we het nou verder ook niet over hebben. Waar het mij om gaat, is dat je in de Bijbel leest dat de mensheid verdeeld is in volkeren met hun eigen taal, landschappen, spraken en wat het maar was. En daar gaat het om. En daarmee onder hun eigen regering. Dat is het punt. Ontstaan vanuit Babel. En dan nog wat, want iets waarschijnlijk nog belangrijker is, maar wat vermoedelijk nog niet na 130 jaar gerealiseerd was. Dat is dat het Nieuwe Testament expliciet zegt in Openbaring 17 dat Babel de moeder is der hoererijen en gruwelen der aarde. In plat Nederlands betekent dit dat alle godsdiensten, alle religies voortgekomen zijn uit Babel. Inclusief het Jodendom. Want u dacht misschien dat dat komt uit Saoedi-Arabië. Want misschien dacht u dat ook zelfs niet. Maar laten we zeggen van de Sinaï dan. We hoeven het niet te hebben over waar dat is. Hè? Midian. Maar toen maar. Maar het judaïsme, de Joodse religie, komt niet van Mozes of van de Sinaï. Die komt uit Babel. Ken uw Bijbelse geschiedenis. De Israëlieten hebben zich feitelijk nooit wat gelegen laten liggen aan de hele Mozaïsche wet. Het gevolg daarvan is geweest dat Israël uiteindelijk verdween uit het land. De laatste categorie verdween in Assyrische ballingschap. Wat nog niet weg was, bedoel ik, verdween in Assyrische ballingschap. Dat was het eind van Israël, maar dat is het zogeheten noordelijke rijk van de zogenaamde 10 stammen van Israël. Wat onnauwkeurig aangeduid is, maar dat kan ik ook niet helpen. Dan had je nog het zuidelijke deel officieel van de twee stammen van Israël. Dat heeft zich bij gelegenheid nog wel eens wat aangetrokken van de Mosaïsche wet. Daar is nog wel eens een hervorming geweest, om zo te zeggen. Maar nooit van lange duur. En ook zij hebben nooit één Sabbatjaar gehouden. Dat weten wij zeker, want dat is waarom de Heer hen in Babylonische ballingschap stuurde 70 jaar, omdat ze 490 jaar lang alle Sabbatjaren hadden overgeslagen. Staat zwart op wit in de Bijbel. Hebben die nog? En bovendien, toen de Heer hen wegstuurde uit het land, omdat ze zich dus nooit wat hadden aangetrokken van de Mosaïsche wet, zei de Heer, weet je wat, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda, met de beide huizen van Israël dus, een nieuw verbond maken, populair gezegd, ter vervanging van het oude verbond der wet, dat zij verbroken hebben enzovoorts. Dus Jeremia 31, ja, als ik het verkeerd zeg, dan alsjeblieft corrigeer dat. Jeremia toch, 31 vers 31, vanaf daar. Met andere woorden, de Heer zei, het hoeft niet meer, laat maar zitten, er komt een nieuw verbond. Dat duurt nog wel 600 jaar, maar dat staat er niet bij. Maar laat maar zitten. En dat het dat betekent, weet ik ook zeker, want dat staat in Hebreeën 8. Ja, Hebreeën 8. Waar dat Jeremia 31 uitgebreid geciteerd wordt in het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dus het is van uitnemend belang. En daar zegt Paulus, neem ik aan, of wie het maar was, want dat doet er niet toe. Die zegt, als daar gesproken wordt, als de Heer daar spreekt over een nieuw verbond, heeft hij daarmee dat Mosaïsche verbond oud gemaakt, en als het oud is, is het nabij de verdwijning. En de strekking van dat schriftgedeelte is dat inmiddels dat nieuwe verbond is aangebroken, en als ze er nou van schrikken dat ze dus niet meer hoeven te leven onder het oude verbond, dan zegt Paulus, ja, dat is al 600 jaar zo, sinds de Heer gezegd heeft, ik maak wel een nieuw verbond. Ter vervanging van het oude. En wat er toen gebeurd is in de dagen van Jeremia, is dat de Joden die zich nooit wat hebben aangetrokken van de Heer en de God en zijn gebod, die hebben in de Babylonische ballingschap in Babel de Babylonische Talmud samengesteld. Daarom heet die tot vandaag zo, de Babylonische Talmud. En dat is de basis van het Judaïsme. Nee, niet de Tenach of de Torah, de Babylonische Talmud. Heb je dat? En toen ze later alsnog in Jeruzalem kwamen, is er nog wat aan toegevoegd. Dus dat heet, maar dat gaat met veel kleinere lettertjes bij wijze van spreken, dat heet de Jeruzalemse Talmud, maar die is minder gezaghebbend. Het is de Babylonische Talmud. Dat wil zeggen, alle religie ter wereld komt uit Babel. Inclusief het Jodendom. En wat zegt de Bijbel over Babel? Gaat uit van haar. Nee, in het Oude Testament al en in het Nieuwe Testament in Openbaring uiteraard uitgebreid aangehaald. Want het punt is dat de verschillende volkeren hun verschillende religies hebben. En de volkeren komen uit Babel sinds Genesis 11, om zo te zeggen, en die godsdiensten allemaal ook. Maar de God van Babel, de koning van Babel, dat is de duivel. Die trouwens in de toekomst uit de hemel zal geworpen worden. En als u het mij vraagt, zijn domicilie zal kiezen in Babel dus. En daarom staat Babel weer op de kaart. Nee, ik herinner me de Moody film uit, wanneer was dat? De 40e jaren toch? Moody film, weet jij dat? 40 jaren zo'n beetje, hè? Ik herinner mij een moviefilm waarin dan allerlei dingen uit de Bijbel werden aangehaald en getoond. In film, mooi zwart-wit, en met dat gele hoorde je zo'n camera, zo'n projector lopen. Hoorde je dat nog? Zat je in steken donker en alleen zijn rook zag je, want er werd natuurlijk door de broeders
Kijk, gerookt, sigaren, maar dat doet er niet toe. En dan lieten ze zien, kijk, er staat in de Bijbel, Babel zal verwoest worden, zal nooit meer opgebouwd worden. En dan kreeg je de plaatjes te zien, want dat is hier. Deze tel, dat we, ik weet niet meer hoe die heet ook alweer. Maar goed, hier lag Babel ooit. Er zijn wel wat opgravingen geweest, maar hier lag Babel, maar het is niet herbouwd. Het is, zie je wel, het profetisch woord wordt vervuld. En ik ben er nog dankbaar voor. Het is niet waar namelijk, daar was wel Babel, maar het is inmiddels opgebouwd, want het is nooit verwoest. Het is weliswaar verruineerd in de toekomst. Ze hebben de stenen daar weggesleept alsof het een steengroeven was om andere steden te bouwen. Maar het is nooit door oorlogsgeweld of met geweld verwoest geworden. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Maar helaas, dat meldt de Moody film niet. En dat komt omdat men binnen de bedelingen leer en binnen het giliasme eigenlijk niet gelooft. Nee, van oudsher niet gelooft in het herstel van Babel. Want men denkt dat de naam Babel de aanduiding is van Rome. Dat hebben ze nog overgehouden uit de reformatie. Want de antichrist is toch van Babel. En de paus is toch de antichrist. Dus Babel is Rome. Dat is uit de dagen van de reformatie. En helaas, die reformatie is onderweg blijven steken. Dus ja. Maar het is niet zo. Het is Babel zelf in de toekomst. En vandaag. Nou ja, ik heb nog een krantenartikel thuis uit de krant. De voorpagina, zo'n stukje, zo'n smal kolommetje van de Telegraaf, weet je wel, 8 kolommen over één. Nee, goed. En daar staat dan in dat Irak, geloof ik, heeft een aanvraag voor subsidie gedaan bij de UNESCO voor de herbouw van Babel als werelderfgoed, zoiets. Al die tijd bewaard. Ik geloof eind 90er jaren is het officieel ingewijd, hebben ze feestelijk gevierd. En kort geleden bereikte mij een bericht dat officieel dat zogenaamd herbouwde Babel op de lijst staat van werelderfgoed. Net als Petra trouwens. Ja. Het is in opkomst. Komt weer terug. Net als een Joodse staat in ongeloof in wat men abusievelijk Palestina noemt. Het komt allemaal weer terug. En daarna gaat de geschiedenis daar weer mee verder. Want God heeft nog wat te verrekenen met Babel. En de aardigheid is dat het al opgesloten ligt in het verslag van Genesis 11. Waar de mensen in het land Sinear in Babel zeggen. Kom aan, vers 3. Kom aan, laat ons stichelen, strijken en wel doorbranden. Je hoort de politici praten als het ware. Kom aan. Boreaal of niet, maar goed. Kom aan, laat ons tichelen, strijken en wel doorbranden. En u weet dat tichelen, strijken sowieso een beeld is van religie, toch? En van egalité, fraternité, liberté enzovoort, ja. En de tichel was hun voor steen, dat was namelijk geen steen, dat zijn tichelen. En het lijm was hun voor leem, heet dat, vooruit de maan. En zij zeiden, kom aan, want dat is een smal jargon hoor, dat politieke jargon. Ja. Laat ons, samen vooral, ik hoor Wim Kok nog schreven, op het Malieveld, toen hij nog voorganger was van de vakbond. Kon iemand schreven, zeg. Nou goed, samen moeten we dus, zus, samen moeten we zo. Jawel, kom aan, laat ons voor onze stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zijn. Populaire bezigheid, wie heeft de hoogste toren ter wereld? Hè? Ja, er is een hogere weer in de maak hoor, dan die van Dubai. Ja, ik hou het niet helemaal bij, maar soms dan. Nee, de Twin Towers is al lang achterhaald natuurlijk. De Euromast ook, die hebben ze onderweg een paar keer verhoogd. Toch? Maar doe maar. Nee, het wordt steeds hoger. Een toren bouwen, dat is symboliek. Zo van de vooruitgang. Enzovoorts. Laat ons een toren bouwen. Als je niet weet wat een toren is, staat het er gewoon bij. Waarvan het opperste in de hemel is. Zo is dat. En laat ons een naam voor ons maken.
Baal. Opdat wij misschien niet over de ganse aarde verstrooid worden. En toen kwam de Heere neder om te zien de stad en de toren. Heb je dat? Toen kwam de Heere neder. Dat is toch raar? We hebben de rest van de Bijbel ook gelezen. Dit is toch raar? Dat... Ja, neder. Hij kan het toch van daaruit uit een raampje in de hemel, kan hij toch ook wel zien? Zo'n raampje in de vloer, weet je, zo. Ik bedoel, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hoezo daalde de Heer neder? Omdat het profetisch is. Hij zal wederkomen, hij zal nederdalen. En daar staat er, toen kwam de Heer neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen de mensen bouwden. En hij zeide, ziet, zij zijn enerlei volk en hebben enerlei spraak. En dit is het dat ze beginnen te maken. Maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat ze bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons. Is dat komisch of niet? God zegt ook, kom aan, laat ons. Ik vind het prachtig. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. Komisch. Opdat hun ieder de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooiden hen de heren vandaar over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. En daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarden de heren de spraak der ganse aarde. Want Babel wordt vertaald met verwarring. Al heeft men ons uitgelegd dat in het Chaldees de taal van Babel, om zo te zeggen, Babel betekent Bab-El, namelijk poort van God. Oftewel het domicilie, poort. Domicilie, de residentie, de plaats van de heerschappij, dat is de poort. De poort van de godheid. Alleen die El, dat is de duivel. Dus het hangt er maar vanaf hoe je zo'n woord leest of in welke taal je hem wil lezen. Dat is namelijk mede bepalend voor wat zo'n woord dan betekent. En terwijl Babel voortkomt in ons woord gebabbel. Soms komt er dan zo'n R tussen, wordt het gebrabbel. Maar ja, dat heb je bij abacadabra ook. Dan weten ze ook nooit hoeveel R'en erin moeten. Dat is typisch voor een R namelijk. Maar toch maar. Maar het woord bestaat nog steeds. Maar in de ene taal is het verwarring. In de andere taal is het de poort gods. Alsof het een tempel is van El, van de godheid. Maar het is van de duivel uiteraard. En vandaar wordt men dan verstrooid. En dat is compleet bij elkaar, hoofdstuk 10 en 11. Hoofdstuk 10 zegt, zij 70 volkeren. En hoofdstuk 11 zegt hoe het zo gekomen is. En geeft nog opnieuw een lijst van erfgenamen van de troon, van Adam om zo te zeggen. En neemt dan de draad op, want dan kom je via Serug, die wij herkennen als Sargon, dat is in vers 23... 22, 23, komen wij terecht bij Abraham en dan komt er weer wat bij. Dat wil zeggen, je hebt in die eerste bedeling van doen met individuele mensen, dat bestaat tot vandaag, dat is nog hoogst actueel, dat is de basis van alles. Dat is ook het begin en dat duurt tot het einde. En daarna komt er iets bij in verband met volkeren waarmee God een administratie houdt, om zo te zeggen. En dat duurt niet helemaal tot de jongste dag, hoewel. Maar eigenlijk niet, het duurt tot aan de wederkomst van Christus, als de Heer echt nederdaalt, om een eind te maken aan de macht van Babel in de dagen van het antichristelijke rijk enzovoorts, want dan zullen de volkeren stuk voor stuk aan Christus worden onderworpen. En vandaar al die profetieën over diverse volkeren, waarbij sommigen, omdat ze nogal een vooraanstaande positie innemen, specifiek genoemd worden. En Babel en Assur uit Mesopotamië zijn daar dus vooraanstaande volkeren bij. En daarna natuurlijk broedervolken van Israël, Edom, Moab, Ammon en wat het maar was. En natuurlijk dat clubje wat helemaal niet een volk is, de Filistijnen, worden ook specifiek genoemd. Wegij Palestina, landen Filistijnen enzovoorts. Dat blijft tot aan het eind aan toe. Heb je dat nog? En als je daar een conclusie uit wilt trekken, nou ja, wat voor volk je ook hebt en wat voor taal je ook hebt en wat ook de volksaard is en wat ook de natuurlijke eigenschappen zijn van zo'n uit de hand gelopen familie en wat voor regering ze dan ook gehad hebben en wat voor wetten ze dan ook gehad hebben, dat maakt allemaal geen bal uit, want ze kwamen niet tot kennis van de waarheid. En dus zegt de Bijbel, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Heb je dat? En de volgende fase wordt dan natuurlijk, maar dan ben ik iets te snel, maar een volgende fase wordt dan, oké, maar als ze dan ook nog maar een wet hadden die God gegeven had, en je weet wat er dan volgt, dan kom je bij Israël terecht. Een specifiek volk, doorgaans specifiek verwekt ook nog, niettemin toch van Adam afstammend enzovoort, onder een door God gegeven wet, die tot vandaag geroemd wordt in heel de wereld, merkwaardigerwijze, maar het is zo. En wat komt daar dan van terecht? Ook niks. Nou goed.